Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 147ste psalm, het vierde vers, zingt beurtelings en dankt de Heere. Wij lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen daarvan hoofdstuk 6, de versen 30 tot en met 44. Marcus 6, de versen 30 tot en met 44. En na de schriftlezing zingen we het 25ste vers van Psalm 136. Looft hem al wat leeft die al het vlees zijn voedsel geeft. En de apostelen kwamen weder samen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. En hij zeide tot hen, komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. En zij vertrokken in een schipje naar een woeste plaats alleen. De scharen zagen hen heen varen. En velen werden hem kennende en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hun voor en gingen samen tot hem. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. Laat ze van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want zij hebben niet wat zij eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen, geeft gij hun te eten? En zij zeiden tot hem, zullen wij heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen op het groene gras. En zij zaten neder in gedeelten bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze hun voorleggen zouden. En de 2 vissen deelde hij voor allen. En zij aten allen en zijn verzadigd geworden. En zij namen op 12 volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Nu wij op deze biddag voor gewas en arbeid samen zijn, denken we aan het feit dat de Heer Jezus zijn kerk heeft leren bidden, onder andere: geef ons heden ons dagelijks brood. En wat dat betekent, vinden wij in onze Heidelbergse catechismus uitgelegd in zondag 50. Dat is: wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Laat ons nu samen bidden. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, Heere, aan de middag van deze dag. Een gewone dag. Een dag midden in de week die wij normaal gebruiken om ons werk te doen of om naar school te gaan. Geen dag die gij bijzonder hebt afgezonderd, zoals de zondag. Maar toch een dag, Heere, waarop we mogen samenkomen in uw huis, omdat we toch beseffen dat aan uw zegen alles gelegen is. Ook wat het komende seizoen betreft. Wat het werk op het land, het werk thuis, het werk in welke werkplek ook helemaal afhankelijk is van uw zegen. En omdat er geen gewas zal kunnen groeien zonder uw zegen. Zo hebt ge het ons voorgezegd in uw woord. Zo vinden we het ook in een van de psalmen uitgedrukt. Te vergeefs waakt de wachter. Als de Heere de stad niet bewaakt, te vergeefs bouwen de bouwlieden. Als de Heere het huis niet bouwt. En te vergeefs is al onze arbeid, Heere, als Gij door ons heen dat werk niet verricht. En als Gij uw hulp aan het werk ontzegt en als Gij uw zegen over het werk onthoudt. En daarom gedachtig aan wat de Heere Jezus zijn kerk heeft leren bidden, wat hij zijn discipelen op de lippen heeft gelegd, mogen we vandaag ook komen om te bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Maar Heere, zullen we dat op de rechte wijze bidden? Zullen we dat met het juiste inzicht kunnen bidden en vragen? Dan dienen we toch wel eerst onderwezen te worden door en uit uw heilig woord. En dan zal uw geest, die de geest der gebeden is, toch ook in ons leven de geest moeten zijn die ons onderwijs geeft in deze zaken. En dat doet de Heilige Geest immers door het woord, altijd. En eigenlijk ook alleen maar door het woord, want dat is het middel dat gij gegeven hebt om mensen wijs te maken tot zaligheid. En zo willen wij vanmiddag ook de schriften gaan openen, om te horen wat gij daarin ons te zeggen hebt. De schriften te openen die ons spreken, ook van uw zorg voor uw schepselen, ook voor het feit dat gij broden geeft, dat gij mensen te eten geeft. De schriften die ons vertellen dat alles uit uw hand komt en dat gij mensen voorziet van alles wat ze nodig hebben. De schriften die ons vertellen van de Heere Jezus Christus, uit wiens volheid mensenkinderen u mogen ontvangen, genade voor genade. Ook de genadegiften en de genade blijken voor hun aardse leven. Maar dan zeker ook, en dat gaat daar nog bovenuit, de genadegiften en de genade blijken voor hun geestelijke welstand. Als wij vanuit uw woord mogen weten dat de Heere Jezus Christus de vermenigvuldiger van de broden is en dat hij tegelijkertijd van zichzelf getuigt. En ik ben het brood des levens. Heere, geef ons het rechte inzicht in deze dingen. Geef ons bij het luisteren naar uw woord de juiste gestalte, die van leergierige mensen, mensen die begeren om onderwezen te worden, omdat ze het weten dat ze van zichzelf niet kunnen bidden gelijk het behoort. En geef ons door uw geest dan inderdaad ook dat onderwijs zo te horen dat we het ontvangen mogen in ons hart. Laat uw geest ons leiden in alle waarheid. Wilt u zijn met hen die hier niet zijn kunnen? We denken aan onze zieken en aan hen die vanwege allerlei omstandigheden, ouderdom of wat dan ook, niet met de gemeente kunnen opgaan. Onder hen willen we bijzonder ook gedenken en u de Heere opdragen, onze broeder Nieuwland, die al enige tijd afwezig moest zijn uit de kerk vanwege allerlei moeite en vanwege kwalen die misschien nog niet duidelijk gedefinieerd zijn, maar die hem toch weer hielden om met de gemeente op te gaan. Hij en zijn vrouw verwachten een uitslag van onderzoeken. Die hebben plaatsgevonden, heren, en dat geeft hun best ook de nodige spanning. Wilt u in al die noden ook voorzien en wilt u ze genadig gedenken? En kon het zijn, laat de uitslag die ze tegen morgen verwachten voor hen verblijdend mogen wezen. Want heren, ook deze dingen zijn toch van u. Gezondheid en levenskrachten en herstel van gezondheid. Het is alles van u, heren, niet van ons. Ook niet van de knapste dokter en van de beste medicijnen. Wilt u ze geven dat ze in deze hun weg op u de heren mogen wentelen. En geef dat aan allen die in moeite en zorg verkeren, alle die tegenspoeden en kruis in hun leven te verwerken kregen. En die behalve voor gewas en arbeid nog zoveel andere redenen hebben om te bidden, heren, om uw dagelijkse hulp en bijstand. Ach, wilt gij die genade geven. En zie zo in ontferming op ons allen en op onze kinderen ter neer. Leer het ook onze kinderen, heren, om u vroeg in hun leven nodig te hebben. Geef dat onze kinderen het ook mogen beseffen dat ze zonder u ook niets kunnen, ook niet met hun schoolwerk, met hun werk thuis, met alle andere dingen die bij het kinderleven horen, laten zij vroeg mogen leren om u nodig te hebben en u aan te roepen. En wilt gij u dan ook in het leven van onze kinderen openbaren. Maak het zo wel, o God, in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 104, daarvan het 14e en het 15e vers. Psalm 104, Vers 14, wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. En dan vers 15, verbergt God uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht. Inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven.
Thank you.
prediking van deze middag in het gelezen schriftgedeelte, het zesde hoofdstuk van Marcus, de verzen 35 tot en met 44. Ik heb u dat gedeelte zojuist gelezen, de geschiedenis van het wonder van de vermenigvuldiging van de broden door de Heer Jezus. Een wonder dat door de Heer Jezus verricht is nadat hij met zijn discipelen naar een woeste plaats was gegaan. We hebben dat met elkaar ook gelezen. Ik kom daar even op terug ter inleiding op de overdenking van wat onze tekst eigenlijk is. De Heer had zijn discipelen uitgezonden om te gaan prediken in zijn naam, om te verkondigen onder het volk dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. De Heer had de discipelen daarbij niet alleen de volmacht gegeven om het evangelie te verkondigen, maar hij had ze ook de macht gegeven, de bekwaamheid om die prediking van het evangelie vergezeld te doen gaan met het verrichten van wonderen. En nu zijn de discipelen teruggekomen bij de Heer Jezus. En ze hebben hem, zo zegt vers 30, geboodschapt, alles wat ze gedaan en wat ze geleerd hadden. Ze hebben dus, om zo te zeggen, verantwoording afgelegd. Ze hebben verslag gedaan van hun missie, van hun werk, zowel wat de prediking betreft als wat de wonderen die ze gedaan hebben betreft. En dan neemt de Heere zijn discipelen een ogenblik mee naar een woeste plaats, opdat ze enige tijd van rust zullen mogen hebben na al die inspanningen die ze zich hebben getroost. De Heere gunt zijn discipelen op tijd ook een pauze, een periode van rust. Maar dat lukt niet erg. Want als Jezus met zijn discipelen per schip vertrokken is naar die woeste plaats, naar die vrijwel onbewoonde streek, hebben de mensen die bij hem gekomen waren ondertussen wel begrepen waarheen hij vertrok. En zij zijn over land haastig Jezus en zijn discipelen vooruitgereisd. En ze zijn er zelfs in geslaagd om eerder daar te zijn waar Jezus heen ging, zij te voet, dan dat Jezus er was per schip. En komt hij met zijn discipelen dus op de plaats van bestemming aan, dan ziet hij, zo zegt vers 34, een grote schare. Al die mensen die eerst ook bij hem waren, zijn daar nu weer en ze wachten hem op. En als hij ze ziet, dan wordt hij innerlijk met ontferming over hen bewogen. Want hij ziet aan die mensen dat dat schapen zijn die geen herder hebben. Ze hebben wel herders, ze hebben wel leidslieden, ze hebben wel mensen die hen onderwijzen, de schriftgeleerden enzovoort, maar dat zijn herders zonder herdershart. Dat zijn herders zonder echte geestelijke wijsheid. En die schapen zijn aan hen overgeleverd, maar ze hebben dus eigenlijk niemand die hen nu de rechte weg verkondigt en die hen wijs kan maken tot zaligheid, die hen echte noden voorstelt en die hen echt op de vervulling van hun noden wijzen kan. En als Jezus die schare ziet en als hij in zijn bewogenheid ontferming met hen heeft, omdat ze er zo hulpeloos aan toe zijn, zo zegt vers 34, begint hij hen vele dingen te leren. Dan geeft hij dus zijn oorspronkelijke voornemen op om een ogenblik met zijn discipelen apart te zijn en een periode van rust te genieten. Hij geeft dat plan op, hij laat zijn voornemen varen en hij gaat weer aan het werk met het leren, met het onderwijzen van die mensen, met het verkondigen van het woord van God. Want dat houdt dat in. En als je deze geschiedenis in Marcus vergelijkt met de weergave in Matthäus, dan zul je zien dat Matthäus vertelt dat Jezus toen ook naast zijn prediking daar ook weer allerlei genezingen heeft verricht. En wij weten uit het woord van God dat de Heere Jezus dat niet zomaar kon doen, wij zouden zeggen uit de losse pols, maar dat hem dat kracht kostte, dat er dan kracht van hem uitging. Hij die er met zijn discipelen behoefte aan had om een ogenblik rust te genieten, hij geeft die periode van rust op en hij gaat weer aan het werk en hij maakt zich weer moe met het zorgen voor het waarachtige geestelijke heil van die mensen die geen herder hebben. En kennelijk is hij daar de hele dag mee bezig. En het wordt alsmaar later. En als het laat op de dag is, dan gaan de discipelen naar de Heere Jezus toe. En ik stel mij voor dat hij net met een wonder bezig was, of dat hij net met een stuk van zijn prediking bezig was. Maar de discipelen vallen de Heere Jezus in de rede en ze onderbreken hem in zijn werk en ze zeggen tegen hem: deze plaats is woest. En het is nu al laat op de dag. Laat ze van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets wat ze eten zullen. De discipelen hebben ook een stukje zorg voor die mensen. Weliswaar zorg van andere aard dan de zorg die de Heer Jezus voor hen had. De Heer Jezus had zorg voor hun zielen, voor hun geestelijk welzijn. En dat is het voornaamste, nietwaar? De discipelen, als zij zorg over deze mensen hebben, dan is dat vanwege het feit dat het nu al zo laat is. En die mensen hebben de hele dag niks kunnen eten, want de meeste van hen zijn 's morgens vroeg al op reis gegaan en hebben de Heere Jezus daar opgewacht in die woeste streek. En ze zijn de hele dag bij hem gebleven en ze hebben maar geluisterd en ze hebben maar gezien naar de wonderen en tekenen die hij deed, zonder dat er een of andere etenspauze is geweest. Nu, het wordt toch tijd, zo vinden de discipelen, dat de Heere Jezus nu met zijn werk ophoudt. Dan kunnen die mensen tenminste naar huis. Want hier kunnen ze in deze omgeving, waar nauwelijks iemand woont, ook niets krijgen. Laat ze van u. En dan kunnen ze in de buurt, daar waar de dorpen zijn en waar de mensen wonen, waar de wereld weer een beetje bewoond lijkt, proberen om nog wat voedsel te krijgen. Want anders zouden ze onderweg misschien ook nog wel bezwijken. Nou, hebben ze gelijk of niet, de discipelen? En dat is toch een stuk legitieme zorg die we voor elkaar mogen hebben. Mensen gunnen dat ze op tijd hun eten krijgen. Maar laten ze gelijk hebben, deze discipelen. De manier waarop ze de zaak aan de orde stellen, de manier waarop ze tot de Heere Jezus gaan en de Heere Jezus aanspreken, deugt natuurlijk niet. Zij gaan ervan uit dat de Heere Jezus nogal zorgeloos met die mensen omgaat. Zeker, ze hebben ook wel begrepen dat hij zorg voor hun geestelijke belangen heeft. Maar kennelijk vergeet hij helemaal dat ze ook nog een lichaam hebben. En daarom zeggen ze, en ze zeggen het zelfs op bevelende toon: laat ze van u. Heer, het wordt tijd om ermee op te houden, dat de preek nou maar eens een keer voorbij is. Laat ze van u. Alsof de Heer Jezus het nodig heeft om eraan herinnerd te worden dat deze mensen ook lichamelijke behoeften hebben. Alsof de Heer Jezus er nog nooit blijk van gegeven heeft dat hij weet wat hij doen moet. En dat hij ook precies weet op welk tijdstip hij dit of dat doen moet. Dat had de Heer Jezus toch al meer dan eens bewezen, of niet? Dat hij een uitnemend verzorger van zijn schepselen is. En dat hij voor alles ook het juiste, het goede moment weet uit te kiezen. Dus in een zekere zin laat het dan goed bedoeld zijn, maar de manier waarop die discipelen dit aan de orde stellen, deugt echt niet. Het is eigenlijk een beetje krenkend tegenover de Heere Jezus. En als Jezus hen dan antwoordt, laat hij hen dan goed gevoelen dat ze hem zo niet mogen behandelen en zo niet mogen aanspreken en dat het hen niet past om hem de weg voor te schrijven. Laat de Heere Jezus dat dan gevoelen aan de discipelen? Krijgen ze een terechtwijzing? Nee, tenminste niet op deze manier. Hij is met ontferming bewogen over die scharen. Hij is ook met ontferming bewogen over zijn discipelen. Want dat zijn dan weliswaar geen schapen die geen herder hebben. Zij niet meer. Ze hebben in hem hun herder gevonden. Maar het zijn wel in vele opzichten dwalende schapen. Die zo vaak van de weg afraken. En daar heeft hij ook geduld mee. En daar is hij ook bewogen over. En wat doet hij? Hij geeft zijn discipelen een tegenbevel. Zij zeiden, laat ze van u. Hij zegt, dat is niet nodig. Geeft gij hun te eten. Nou, dat was een duidelijk bevel, nietwaar? Daar hoeft niemand van de discipelen zich bij af te vragen wat Jezus daarmee bedoelt. Ze hadden het over eten gehad, die mensen hebben nodig, eten nodig. Nou, zegt de Heer Jezus, zorgen jullie daar dan voor? Maar hoe duidelijk en hoe eenvoudig dat bevel ook is, het stelt de discipelen wel voor een onmogelijkheid. Zij moeten voor al die mensen zorgen en aan het eind van de geschiedenis begrijpen we dat er meer dan 5000 geweest zijn. Alleen aan mannen al waren er 5000 en dan komen daar nog vrouwen en kinderen bij. Moeten zij, ja maar hoe dan, voor zoveel mensen zorgen? Nou, dat was ook de bedoeling, dat wilde de Heer hen ook laten aanvoelen, dat ze hier voor een onmogelijke opdracht stonden. Laten zij dat maar goed beseffen. Dan komt er plaats voor verwondering als toch straks voor al die mensen gezorgd wordt. Laten zij het maar goed gevoelen dat het niet in hun macht staat om voor die mensen te zorgen. Laten ze het maar goed gevoelen dat de Heere het onmogelijke van een mens vraagt. En ze zeggen dat ook. Waar, in deze woeste omgeving, waar zullen wij, stel dat we 200 penningen bij ons hadden, en misschien hebben ze dat ook wel, misschien hebben ze het wel even snel uitgerekend hoeveel geld ze bij zich hadden. Misschien hebben ze ook wel gedacht dat de Heere Jezus dat inderdaad letterlijk bedoelde, dat zij verantwoordelijk waren voor het voedsel van die mensen. Misschien hebben ze toen wel aan Judas gevraagd, Judas die de beurs had, hoeveel geld heb je eigenlijk bij je? En Judas heeft gezegd, nou ik heb het pas nog even uitgerekend en ongeveer 200 penningen. Een penning was het dagloon van een gewone arbeider. Dus het was een aardig bedrag dan dat ze bij zich hadden. Maar ja, waar kun je nu in deze omgeving voor 200 penningen broden kopen? En stel dat je ze al vindt voor 200 penningen broden, dan hebben ze nog met elkaar niet genoeg, al die mensen. En zo komen de discipelen erachter dat wel welke kant ze het ook bekijken en hoe ze ook rekenen, zij er met hun berekeningen niet uitkomen. En zo geven ze als het ware de opdracht die de Heere hen gegeven heeft weer aan hem terug. Heere, dat is onmogelijk. En als ze dat dan zo gezegd hebben, bestraft de Heer Jezus hen dan? Vanwege het feit dat ze wel rekenen kunnen, maar niet geloven. Want dat is hun probleem. Ze kunnen wel rekenen, 200 penningen. Zoveel broden krijgen we daarvoor. En er zijn zoveel mensen, dus dat is lang niet genoeg. Gesteld al dat we die broden hier vinden. Rekenen kunnen ze best. Maar geloven, daar is geen sprake van. Dat klinkt in hun woorden niet door. Bestraft de Heer Jezus en dan voor hun klein geloof, of zo u zelfs wilt voor hun ongeloof, zegt hij dan vermanend en bestraffend tegen hen, ach, gij hardnekkigen van hart, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Jullie hadden met die opdracht onmiddellijk tot mij moeten komen om te zeggen, Heere, dat kunt u alleen, hen te eten geven. Bestraft de Heere Jezus hen dan? Nee, want opnieuw behandelt hij ze met bewogenheid en barmhartigheid. En hij verdraagt ook dit antwoord van hen. En hij geeft hen een nieuwe opdracht. Een opdracht om dan maar eens te gaan kijken onder die mensen hoeveel broden en hoeveel andere levensmiddelen er gevonden zijn. En ze moeten tussen de scharen doorgaan en ze moeten informeren, hebben jullie brood bij je en hebben jullie brood bij je en hoeveel hebben jullie? En als ze dan straks bij de Heere Jezus terugkomen, en dat heeft uiteraard enige tijd genomen voordat ze die hele kring rond geweest zijn, als ze dan bij de Heere Jezus terugkomen met het resultaat van hun onderzoek, dan kunnen ze hem vertellen dat ze al met al 5 broden gevonden hebben. 5 van die ronde broden, van die tarwebollen zouden we vandaag zeggen. En 2 vissen. En Johannes, die dat even, of deze geschiedenis ook vermeldt, vertelt erbij dat ze die 5 broden en die 2 visjes gevonden hebben bij een jongetje. Die had dat kennelijk bij zich. Misschien wilde die er wel een beetje handel mee drijven. Zo was dat in het Midden-Oosten wel vaker gebeurd. Want je kan bijna nergens komen in het Midden-Oosten of er is wel iemand die zijn waar aanbiedt. Een fotorolletje of broden of van alles en nog wat. Misschien liep dat jongetje zo wel tussen die scharen in met zijn broodjes. Maar met dat resultaat komen ze tot de Heer Jezus. En wat hebben de discipelen toen gedacht? Ging het toen een beetje gloren bij hen? Brak toen het licht misschien een beetje door in hun hart? Kwam er toen wellicht wat verwachting dat Jezus door een wonder in de nood van die mensen zou willen voorzien? In ieder geval geeft de Heer Jezus die discipelen nog weer een opdracht. En ze moeten nu weer tussen de mensen doorgaan. En ze moeten die mensen een opdracht geven om in groepjes van 50 of 100 uit elkaar te gaan. Dat is ook een heel karwei geweest. Moet u zich maar eens indenken. Een groep van 5000 plus gaan splitsen in groepjes van 50 en van 100. En overal moeten ze dat die mensen gaan zeggen. En dan moeten ze die mensen de opdracht geven om in het gras te gaan zitten. Zo lezen wij dat tenminste, maar in het Grieks kun je ontdekken dat ze de houding aan moeten nemen van iemand die aan de maaltijd aan ligt. U weet wellicht ook wel dat als Joden de maaltijd gebruikten, ze niet aan tafel zaten op een rechte stoel met een rechte leuning, maar dat ze op rustbanken lagen en op hun elleboog leunden en dat ze zo aan lagen. Aan een lage tafel. Nou, dat moeten die mensen ook gaan doen. En daarmee weten ze tegelijkertijd dat ze uitgenodigd worden voor een maaltijd. En waarom moet dat nou zo? Waarom moeten er nou groepjes van 50 en van 100 gevormd worden? Kringen? Zo ieder apart? Omdat alles met orde moet gebeuren. En omdat de discipelen straks de ruimte moeten hebben om door die paadjes tussen die groepen mensen heen te lopen, om overal uit te delen wat Jezus hen uit te delen geeft. Als die groep één grote massa geweest was, hoe zouden de discipelen dan ooit al die mensen te eten hebben kunnen geven? Dan was het in plaats van orde, wanorde geworden. En dan komt het hoogtepunt van de geschiedenis. Ze hebben die 5 broden en die 2 vissen bij de Heer Jezus gebracht. En hij neemt die broden en die vissen in zijn handen. En als hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel. Want daar komt ook dit brood. En daar komen ook die vissen vandaan. Bij de Schepper. Bij God. En hij zegent ze. Dat wil zeggen, hij spreekt daar een dankgebed over uit. Zoals Joden dat gebruikelijk deden. Bij het begin van de maaltijd sprak de huisvader de zegen uit. Met een dankwoord aan het adres van de gever van al dit goede. En als hij zo opgezien heeft naar de hemel om de Heere te erkennen als de gever, en als hij hardop ook voorgegaan is in dankgebed, dan begint hij die broden te breken. En als hij aan het breken is, dan blijft hij breken. En dan blijft hij breken. En wat hij gebroken heeft, geeft hij aan zijn discipelen. En hij geeft. En hij geeft. En hij geeft. En de discipelen mogen datgene wat Jezus hen in handen legt, meenemen en rondgaan tussen al die mensen. En ze mogen uitdelen. En uitdelen. En uitdelen. Zodat iedereen genoeg heeft. Meer dan genoeg, zodat er niemand van al die mensen gebrek heeft te lijden. Zodat niemand straks met een half lege maag weer op reis moet. En er is niet alleen voor iedereen genoeg, want als Jezus straks zijn discipelen opdraagt om de overgeschoten brokken te verzamelen, en als de discipelen die opdracht uitvoeren, dan blijken ze 12 manden te kunnen vullen met datgene wat over was. Van het brood en van de visjes. 12 volle manden. Zo groot als een boodschappentas. Nou, dat is heel wat. Dat was heel wat meer dan toen Jezus begon met breken. Wel, dat is de geschiedenis, de overbekende geschiedenis. Heb je er wel eens op gelet dat dit het enige wonder is dat in alle 4 de evangeliën verteld wordt, afgedacht van het feit dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Dat wonder staat ook in alle evangeliën. Maar naast dat ene wonder, dat grote van de opstanding van Jezus, is dit het enige wonder dat door alle 4 de evangelisten verteld wordt. Of God de Heilige Geest het dan ook belangrijk genoeg geacht heeft om het ons duidelijk voor ogen te stellen. En om ons deze zaligmaker, deze weldoener, duidelijk te prediken. Wel, laat het ons dan in de prediking van vanmiddag, maar met name om die zaligmaker, om de Heer Jezus te doen zijn. En wat wij van hem hier te leren krijgen. In de eerste plaats dit. Hij openbaart zich hier als de Zoon van God. Want wat doet de Heer Jezus in dat wonder? in de vermenigvuldiging van brood en vis. Hij doet hetzelfde wat hij zijn vader steeds weer ziet doen. Als God de Vader, de schepper die ook de onderhouder van het geschapene is, zorgt voor gewas op het land, dan doet God eigenlijk hetzelfde als wat de Heer Jezus hier doet. Alleen het tempo waarin het gebeurt is verschillend. Want als God het op de normale wijze doet, dan vermenigvuldigt hij toch ook broden. Die ene zaadkorrel, die brengt, zo zegt het woord van God ergens, 30 of 60 of 100 andere korrels voort. Is dat vermenigvuldiging of niet? En die ene pootaardappel, die brengt 5 of 10 of hoeveel dan ook andere aardappels voort. Vermenigvuldiging van datgene wat God geschapen heeft. Maar dat kan alleen Hij. Dat is nou echt werk van de Schepper, van de Almachtige God, van de Onderhouder van al het geschapene. Dat kan alleen God. En als Jezus in een versneld tempo datzelfde werk doet, dan bewijst hij daarin duidelijk dat hij de Zoon van God is. En zo moeten de discipelen hem kennen. En zo moeten de scharen hem kennen. Dat hij veel meer is dan datgene wat mensen in hem zien. Of wat mensen van hem denken. Mensen kunnen soms hoge gedachten van hem hebben. Mensen kunnen hem bewonderen vanwege allerlei dingen die hij zegt en dingen die hij doet. Maar hij wil dat ze weten zullen dat hij de Zoon van God is. En dat ze niet zullen oordelen op het uiterlijk en daarop afgaan, maar dat zij zullen ontdekken dat hij die goddelijke werken doet. Niemand minder kan zijn dan de Zoon van God zelf. En gemeente, is het niet nodig dat wij hem ook zo leren kennen? U zegt, maar dat weten we al. Ja, dat is nog de vraag of we dat weten. Wij moeten hem, en dan bedoel ik het niet zomaar met van horen zeggen, en dat bedoel ik het niet zomaar met ons verstand alleen maar kennen als de Zoon van God en weten dat hij van God gekomen is. Maar wij moeten hem ook ondervindelijk zo leren kennen. Al was het alleen al met het oog op onze allergrootste nood. Onze allergrootste nood, waarvan de honger die het gevolg is van een dag of van een paar dagen niet eten, daarbij vergeleken maar een kleinigheid is. Onze allergrootste nood, waarvan ons avondmaalsformulier zegt onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde. Nou, hoe komt de mens daar dan vanaf? En hoe wordt in die nood voorzien? En wie is in staat om daarin verlossing te geven? Zoekt u maar. De discipelen? Allerlei volk des Heren, vromen, heiligen? De engelen misschien? Wie is er in staat om ons van onze allergrootste nood te verlossen? Van onze zonde, van onze zondeschuld? Wie is er in staat om ons met God te verzoenen? Dat kan toch alleen God? Dat kan toch alleen Gods enig geboren Zoon? Vandaar dat we hem moeten leren kennen, ook als de Zoon van God, die vanwege zijn goddelijkheid de Almachtige is, de Almachtige zalig maken. Als we onze nood recht leren kennen. En ons leren kennen als slaven, als onderworpenen, als gevangenen, als onreinen. Gemeente, dan is er maar alleen baat voor zo'n mensenkind, voor zo'n ontdekt zondaarshart. Als hij mag gaan vertrouwen op een almachtige zaligmaker. En is er voor die zaligmaker, voor de Zoon van God, nu al plaats in uw leven. Is u die nood afgedacht nog van de stoffelijke noden, maar is u die nood nu al duidelijk geworden? Wat leren we vervolgens uit deze geschiedenis omtrent de Heere Jezus? Dit, dat hij hier in deze geschiedenis bewijst de waarheid van het woord van God. Er zullen onder die mensen, in ieder geval de discipelen zullen het zich herinneren, maar er zullen onder die mensen waarschijnlijk ook heel wat geweest zijn die zich herinneren dat de Heer Jezus eens dat woord sprak dat wij ook wel goed kennen. En dat luidt: zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En als het dan over deze dingen gaat, dan heeft de Heer Jezus dat in dat verband waarin hij deze woorden gesproken heeft ook wel uitgelegd. En dan heeft hij het gehad over eten en drinken en over kleding enzovoort. Al die belangen van ons aardse leven, onze stoffelijke noden. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En die dingen, die andere dingen, eten, drinken enzovoort, de dingen van, zeg dan speciaal de biddag, zullen u toegeworpen worden. Dat heeft Jezus gezegd, dat heeft hij beloofd. Aan degene die dat doen, het Koninkrijk Gods eerst zoeken, dat boven alles zoeken, dat de eerste plaats in hun leven geven, daar hun eerste aandacht aan schenken, daar hun eerste tijd aan besteden, zij die dat doen, mogen vertrouwen, ja zeker vertrouwen, dat het hen verder ook niet ontbreken zal. Dat heeft hij beloofd. En hier doet hij het. Hier maakt hij het waar. Want die schare was hem nagekomen. De een met een ander motief dan de ander. Maar laten we nou het beste deel van die schare eens even nemen. Laten we nou die mensen eens even buiten beschouwing laten die hem alleen maar gevolgd zijn omdat ze het zo interessant bij hem vonden, omdat je daar iedere keer weer wat nieuws beleven kon. Laten we het nu eens hebben over die mensen die hem gevolgd zijn omdat ze innerlijk toch een behoefte hadden aan zijn onderwijs. Die mensen die inderdaad voor zichzelf ook ontdekt hadden dat ze waren als schapen die geen herder hebben. En die het te vergeefs zochten bij de schriftgeleerden. En toen ze hem hadden gehoord, Jezus' prediking hadden vernomen. Die daar toen een band doorgekregen hadden aan hem. En die daarom uit waarachtige begeerte, uit heilbegeerte, die reis te voet gemaakt hebben naar die woeste plaats waar ze verwachten dat Jezus komen zou. Neem nou alleen die mensen die dus in hun gang daarheen, in de honger van hun hart, uitspraken dat het Koninkrijk Gods zoeken en de gerechtigheid van dat Koninkrijk bij hen voorrang had gekregen. En ze hebben geluisterd, want Jezus, vers 34, leerde hen vele dingen. En die namen de hele dag de tijd voor. En ze zijn niet verveeld weggelopen, die mensen. En ze zijn niet wat anders gaan doen. En ze zijn, nee, ze zijn bij hem gebleven. En ze hebben geluisterd en geluisterd en geluisterd. Naar wat hij hen te onderwijzen had. De dingen van Gods Koninkrijk. En toen kwam het moment dat ze eten nodig hadden, die andere dingen, voedsel. En toen heeft de Heer Jezus hen dat bovendien gegeven. dat kregen ze extra. Gelukkig kregen ze niet wat de discipelen hen gunden. Laat ze van u. Maar ze kregen wat Jezus hen gaf. En zoals ze toen was, gemeente, is het nog. En dan begrijpt u op deze biddag ook de juiste volgorde. We komen bidden of de Heere gewas en arbeid zegenen wil, of de Heere gewas wil geven, of de Heere het werk onze handen wil bekronen, of de Heere voor onze lichamelijke noden wil zorgen, of de Heere in een weg van ziekte genezing wil schenken en al die andere dingen meer, al die noden van ons aardse bestaan. De Heere is er niet te groot voor om zich daarmee te bemoeien. Hij zegt niet, dat vind ik te onbelangrijk. Hij zegt ook niet, jullie moeten het zelf ook maar onbelangrijk vinden. Doe daar maar afstand van, bekommer je nou alleen om het Koninkrijk Gods. Hij heeft nooit gezegd, zoekt alleen het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar hij heeft gezegd, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dat is de volgorde. En wie dat nou doen mag en wie zo tot de Heere mag gaan. En wie zo met een heilbegeerig hart allereerst de belangen van zijn ziel zoekt te behartigen. Die mag weten dat de Heere Jezus gezegd heeft en al die dingen zullen u worden toegeworpen. Maar dat kun je alleen maar doen als je hem echt vertrouwt. En als dat vertrouwen ontbreekt, wat ga je dan doen? Bezorgd worden, zenuwachtig worden. En de tijd die je voor het Koninkrijk Gods en het zoeken daarvan had moeten besteden, inkorten. Want de zorgvuldigheden van dit leven gaan je overheersen. En die worden zo belangrijk. En die verstikken het goede zaad. Dan heb je de volgorde omgekeerd. En dan kan de Heere het zelfs zo doen dat je een volle maag krijgt. En nergens gebrek aan hebt wat dat betreft. Terwijl hij aan je ziel een magerheid stuurt. Dat ga je krijgen als je de volgorde omkeert. En is de Heere Jezus niet een betrouwbare zaligmaker die wat hij gezegd heeft ook waar maakt? Deze geschiedenis bewijst het. Dat hij waar maakt wat hij heeft beloofd. En dat hij, en dat is het derde wat we van de Heere Jezus leren, dat hij hier blijk geeft om voor de hele mens te zorgen. Dat vloeit eigenlijk uit dat eerste wel voort. Wat ik zo pas noemde, dat is vandaag juist op onze biddag de actualiteit. Nu we komen om te bidden, om de vervulling van onze dagelijkse en lichamelijke behoeften. En daar mogen we voor bij de Heere aankloppen. Als we het dan maar doen op de juiste wijze en in de juiste orde. En als we het dan inderdaad ook maar van hem en van hem alleen verwachten. En dan bewijst de Heere dat hij in die noden ook voorziet. Soms op een hele wonderlijke manier. Soms in bijzondere noden, in bijzondere tijden, in bijzondere armoede, en daar zijn ook voorbeelden van. Soms als niemand meer raad weet en als je het zelf ook niet meer ziet hoe het moet, als je het niet meer weet wat er gebeuren moet, soms op zo'n wonderlijke manier dat de Heere opnieuw duidelijk maakt dat hij God is. Dat hij God is. En zouden we er misschien pas dan weer echt erg in krijgen, gemeente, dat hij God is. En dat hij op een hele wonderlijke manier uitkomst kan geven, zouden we er misschien pas dan weer erg in krijgen. Als we het wat minder gaan krijgen op deze wereld. Want het is nou bijna een vanzelfsprekende zaak dat iedereen genoeg te eten krijgt. En dat er nauwelijks iemand meer met honger naar bed moet. Het is nu zo'n vanzelfsprekende zaak met onze tijd van overvloed en extra's en ik weet niet meer. Dat we er nauwelijks meer erg in hebben dat het door Gods wonderdaad allemaal ons toekomt. En dan nog dit. De Heer Jezus laat ook zien dat hij op een hele ordelijke manier werkt. En dat op twee manieren. Hij zegt tegen zijn discipelen dat ze die mensen allemaal opdracht moeten geven om in groepjes van 50 of van 100 te gaan zitten. En ik zei u zo pas dat dat is omdat de Heer orde wil in die massa. Het moet geen massa zijn waar overal armen zich uitstrekken zoals je dat op foto's wel eens ziet. Niet waar als er ergens een voedselverdeling is in een gebied waar hongersnood is. Die mensen die dat voedsel komen brengen, die hebben nauwelijks gelegenheid om iemand wat te geven. En degene die het dichtst bij staan, die voorgedrongen zijn, die krijgen natuurlijk het meeste. En degene die wat soberder en wat bescheidener zijn, die gaan misschien met een lege maag daar weer weg. Nou, Jezus wil niemand overslaan. En vandaar dat dat allemaal ordelijk moet gebeuren. Ze moeten allemaal, dat staat er ook niet voor niks, op het groene gras gaan zitten. Gaan aanliggen. Want als hij mensen te eten geeft, en nou komt er een hele praktische les. Als hij mensen te eten geeft, dan wil hij dat er bij het gebruik van zijn gaven orde en netheid heerst. Begrijpt u wat de praktische toepassing daarvan is? Dat het de wil des Heren is als zijn gaven genuttigd worden. En als we er enig besef van hebben dat het zijn gaven zijn. Die boterham en die aardappel en die vis of dat stuk vlees. Als we er enig besef van hebben dat het zijn gaven zijn. En dat we die, als we aan onze tafel gezeten zijn, mogen nuttigen. Dan wil de Heere dat dat ordelijk gebeurt. En net dat we ook tafelmanieren hebben. En dat we niet in wanorde leven. En dat er in onze gezinnen wat dat betreft ook orde is. En dat niet iedereen op zijn eigen tijd naar de koelkast loopt om er wat uit te halen. Maar dat je met elkaar in een geordend rondom de tafel zit. Die gaven van de Heere gebruikt. Wanorde is altijd het werk van de duivel. Maar als de Heere werkt, dan werkt hij ook orde. Kijkt u maar eens naar die man die 6000, die een legioen duivelen in zich gehad had. Die een chaot was tot en met. In lompen gehuld. Als Jezus hem genezen heeft, dan zit hij aan Jezus' voeten. Hoe? Gekleed. Met fatsoenlijke kleren aan. En wel bij zijn verstand. Dan brengt de Heer Jezus er gelijk orde en netheid in. En dat geldt vandaag nog net zo goed als vroeger. Vandaag in een tijd waar slordigheid in allerlei opzichten overal in is. Zowel in de manieren als in de kleding van vele mensen. Maar je weet waar het vandaan komt. bij de grootste chaot van alle tijden vandaan. Bij de duivel. Maar niet bij God. Niet bij de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus orde werkt, dat blijkt ook uit het feit dat hij zijn discipelen opdracht geeft, heel nadrukkelijk opdracht geeft. Kijkt u nog maar eens in het 43ste vers. En zij namen op 12 volle korven brokkenen van de vissen. En in andere evangeliën lezen wij dat de Heer Jezus zijn discipelen daarvoor uitzendt. Ga nou nog maar eens een keer rond, zegt hij tegen zijn discipelen, en haal alles op wat over is. Want dat overschot, dat moet daar niet in het gras blijven liggen. Dat overschot, dat moet verzameld worden. Dat moet het landschap niet onrein maken of hoe dan ook. Dat mag ook niet verkwist worden. Het was Gods gave. Zo wonderlijk verkregen. Via de handen van de Heer Jezus naar die mensen toegekomen. Zijn gaven. En zo komen al de gaven Gods tot ons. Via de handen, de milde handen, de zegenende handen van de zaligmaker. Gemeente, dat wat er over is, mag niet verkwist worden. Dat moet je niet uit het raampje van je auto wegslingeren langs de kant van de weg. Dan moeten we aan deze mensen een voorbeeld nemen. Die wat ze over hadden in de manden deponeerden. En wat zouden die discipelen met die manden met overgeschoten brokken gedaan hebben? Ik denk dat ze er de volgende dag met z'n dertienen van gegeten hebben. En als ze nog over hadden, de dag daarop ook nog. Zo werkt de Heere ook orde. En zo geeft hij ons respect. Leert hij ons eerbied hebben voor wat hij doet. En ook voor wat hij geeft. Dat is vandaag ook niet overbodig om gezegd te worden. Dat is niet overbodig nu er zoveel verkwist wordt. Nu er zoveel in de container gedeponeerd wordt. Nu er zoveel weggegooid wordt. Dat zou de Heer Jezus zijn discipelen nooit hebben toegestaan. En als hij het toen niet toestond, staat hij het nu ook niet toe. Het zijn Gods gaven. En dan, gemeente, wat de Heer Jezus hier ook duidelijk maakt, en u vindt dat eigenlijk niet zozeer in onze tekst, maar ik heb u al gezegd dat de andere evangeliën ons ook deze geschiedenis vertellen, en daarom gebruik ik de gelegenheid om nog even naar het Johannesevangelie te verwijzen. In het begin van hoofdstuk 6 wordt ons deze geschiedenis verteld van de vermenigvuldiging van de broden. Maar dan maakt de Heer Jezus van dit wonder gebruik om de discipelen en de scharen met name ook nog een geestelijke les te leren. En die geestelijke les, die vinden we verderop in Johannes 6. Naar aanleiding van de vermenigvuldiging van het gewone brood gaat de Heer Jezus spreken over zichzelf. Gaat hij spreken over een geestelijke honger. En hoe die geestelijke honger kan worden gestild. En dan zal een mens daarvoor ook bij diezelfde zaligmaker moeten komen, wiens handen de broden braken en uitdeelden. Maar die straks niet alleen maar broden breekt, maar zijn lichaam laat verbreken. En zijn bloed laat vergieten. Opdat mensen met een geestelijke honger en een geestelijke dorst gespijzigd en gelaafd zullen kunnen worden. Hoe komt een mens tot verzadiging van de honger van zijn ziel? Gemeente, er is immers maar één weg. Want er is maar één brood des levens. En dat is de Heere Jezus Christus zelf. En dat brood des levens waarvan er maar één is, is tegelijk oneindig veel. Eén brood. Maar het is voor elke hongerige zondaar genoeg. Want hij, om het zo maar te zeggen, hij vermenigvuldigt dat brood. Zo lang en zo ver totdat ieder die met zijn zonden en ellenden zich tot hem wendt, verzadigd is. En dan is er nog over. Want dat offer van Christus, dat zou zelfs genoegzaam zijn voor de zonden van de ganse wereld. Maar zoals van deze mensen in Markus 6 verteld wordt, dat ze van de broden aten en dat ze verzadigd werden, zo geldt dat ook in geestelijk opzicht. Want dan kun je van dat brood des levens horen. En je kunt, als het over dat brood des levens gaat, het met je gedachten zien. Maar daar heb je geen verzadiging uit. Als je aan tafel zit en je kijkt naar het eten. Of als je aan tafel zit en je praat over het eten. Of als je aan tafel zit en je hebt het over de manier waarop het eten op de tafel gekomen is. Of als je aan tafel zit en je analyseert het eten. Wat zou er nou allemaal in zitten? En je ziet op de verpakking waarin het gezeten heeft dat er zoveel eiwitten en zoveel koolhydraten in zitten enzovoort. Als je dat allemaal doet, dan blijft je maag nog leeg. En dan wordt de honger niet gestild. En zo kunnen we over het brood des levens ook veel zeggen. En we kunnen er veel over denken. En we kunnen het analyseren. En we kunnen die hele lijdensweg van de Heere Jezus bespreken. Hoe hij het allemaal gedaan heeft. En wat hij er allemaal voor gedaan heeft. En hoe zwaar dat lijden allemaal geweest is. Maar het gaat om eten. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. En wat gebeurt er als je het eten eet? Dan komt het in je. En dan wordt het één met die mens. Dan wordt het in je lichaam, in je hele systeem opgenomen. Dan krijg je er gemeenschap mee. En dat geeft de kracht, dat geeft de voeding, dat geeft het leven en onderhoudt het leven. En daarom hebben wij geestelijke honger, gemeente, ook op de biddag. En gaat het er ons om dat wij die honger gestild krijgen? Die honger die alleen door die almachtige zaligmaker gestild kan worden. Weegt u dan toch geen geld uit voor hetgeen geen brood is. En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Maar hoort, zegt de Heere, aandachtiglijk naar mij. En eet het goede. En dan zegt de zaligmaker van zondaren die zichzelf dat brood uit de hemel genoemd heeft, komt herwaarts tot mij. Voed u dan niet met hetgeen de honger alleen maar versterkt. Voed u dan niet zoals de verloren zoon dat wilde met de schillen die voor de varkens bestemd waren. Wend u tot hem met de honger van uw ziel en met de dorst van uw hart. Om door hem geholpen en bij hem gered te worden. Amen. Wij zingen uit Psalm 146 en daarvan het vierde vers. MUZIEK Laten wij samen danken en bidden. Barmhartige God, we hebben vanmiddag mogen horen, we zijn getuigen geweest in de geest van een van die rijke wonderen die gij, Heere Jezus, verricht hebt. Het is wat geweest voor die mensen die daar nu zelf bij mochten zijn en die dat mochten zien gebeuren. Dat uw handen het brood braken en dat brood niet opraakte. En die uit die volheid hebben ontvangen. Die gezien hebben dat u uitdeelde en dat u kon blijven uitdelen. En dat de discipelen nooit met lege handen stonden. Wat geweest voor die mensen, heren. Voor wie het tot zegen is geweest, dat weet u. Maar wij maken toch eigenlijk hetzelfde mee. Alleen het maakt zo weinig indruk meer. Geef ons er weer eens een indruk van dat het uw handen zijn. Die ons voedsel aanreiken. Dat het uw handen zijn die ons brood voortbrengen. Dat het uw zorg is waarin we dagelijks mogen delen. En als we op deze middag samenkomen om voor die dingen te bidden, heren, dan bidden wij om geopende handen van u. Dat u ons wilt geven wat we nodig hebben. Dat het ons uit uw hand dagelijks mag toekomen. Het eten, de kleding en alles wat zo voor de vervulling van onze aardse nooddruft behoort. Alles wat erbij hoort, alles wat we niet missen kunnen. Ook gezondheid en kracht om te werken. En wat er dan verder ook mogen zijn, heren. Houd u ons staande. Onderhoud u ons. Ook in ons dagelijks lot. Ook onze kinderen. Die zo afhankelijk zijn. Ach, we zijn het allemaal, maar zij ook bijzonder. Ze kunnen zelf nog niks werken. Ze kunnen zelf nog niks verdienen. Zeker onze kleintjes niet. Laten ze vroeg leren, heren, dat ze niet van vader en moeder alleen maar afhankelijk zijn. Maar dat die, net als de discipelen, ook maar kunnen geven wat u eerst geeft. Laten onze kinderen het ook leren dat ze van u het moeten hebben. En zo zijn er zoveel dingen, heren, te veel om op te noemen, die we toch bij u mogen neerleggen. Ieder zo zijn eigen zorgen, ieder zo zijn eigen moeite. En laat ieder het dan maar aanvullen in zijn eigen gebed op deze biddag. Heren, vervul al onze nooddruft uit uw volheid in heerlijkheid. Maar u hebt ons ook de volgorde laten zien, heren. En we kunnen die volgorde niet straffeloos omkeren. We kunnen het niet net doen alsof het er net ons gekeerd staat. We kunnen niet net doen alsof dat koninkrijk achteraan mag komen en de belangen van onze ziel op de laatste plaats mogen staan. Geeft u dat dat ook praktijk mag zijn. Eerst het koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid. En dan net als die scharen ondervinden dat dat woord waar is, dat de rest ook komt. Als een extra, die andere dingen die ze zomaar toegeworpen krijgen. Heren, uw woord is toch de waarheid? Laten we het geloven. Laat dat vertrouwen er zijn, heren. Dat als wij de belangen van uw naam, van uw rijk, van uw wil, als wij daarin begrepen ook de belangen van onze onsterfelijke ziel boven alles mogen zetten, dat u er garant voor staat dat de rest ons niet zal ontbreken. Want uw woord zegt het immers. En de Heere Jezus heeft het hier zichtbaar gemaakt en geïllustreerd. Heere, geef dat wij ook zijn voetstappen mogen drukken als het gaat om die andere dingen. Om ordelijkheid. En om niks te verkwisten van uw gaven. Maar om respect te hebben voor uw gaven, omdat we het voor u de gever hebben. En leer ons bovenal dat brood des levens kostbaar achten. Maar doe ons niet volstaan met daarover te spreken en te denken en te preken desnoods. Maar laten we het eten. Schenk ons uw zegen, Heere, verder ook deze dag. En als we vanavond weer samen hopen te komen, komt u dan ook in ons midden. En wilt u dominee Kiewiet gedenken als hij in ons midden het woord zal bedienen en als hij zal voorgaan in gebed. Leid ons door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het tweede vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.